Nou, welkom iedereen bij weer IT-Bende podcast 108 van 24 juni 2011. In de box zijn we bezig om Sala te krijgen, eventueel Brenno de Winter. We hebben verder nog Bart van Klaveren, Martin Bruse. En mijn naam is Daan Punt. De telefoon gaat over. En als wij erover gaan, dan gaat het over.
Hoi. Ja, dit is Luc. Ik ga je op de Skype.
Ik zit in mijn Skype, maar ik...
Ja, ik probeer het nog een keer.
Ja?
Het valt mij dat Luc niet zegt, nee, wacht even, niet live.
Hij zegt bezet op jouw Skype, ik probeer het nog.
Hij zegt bezet op mijn Skype. Gaat over, wacht even, ik zit jou natuurlijk te bellen, wacht eventjes. Geannuleerd, ja, kom maar.
Kom maar.
Ja?
Ja hoor, ik ben er. Oké, ik kom er zo bij. Wacht, even naar de koffie. Doei.
Wat gebeurt er nu? Zijn we nu nog allemaal online?
Dat weet ik niet. Ik wel.
Hij zegt nu...
Ik heb een iPhone 4 die iOS 5 draait.
Hij zegt nu... Nou, ik moet zo even kijken of er een recording loopt. Want dit is eng. Hij zegt, wat is de geluids... Was dit gesprek geslaagd? Zegt Skype tegen mij. Wat?
Dat weet ik namelijk niet.
We waren nog midden in het gesprek. Conference.
Ik moet zeggen dat die overname van Microsoft Skype geen windeieren gelegd heeft.
Vertel.
Nou, het gaat allemaal mis bij Martin.
Ja, we hebben een recording en de Skype zegt halverwege dat we hoe de kwaliteit van het gesprek was. Maar we zijn nog steeds live en we hebben een recording. We hebben een introductie gehad van hoe de podcast normaal begint. Dus laten we hem al steken.
Ik heb overigens wel goed nieuws voor je, Martin. Skype heeft een beta release uitgebracht, versie 5.5. Mm-hmm. En daarin gaat de gebruikersinterface vooral eenvoudiger maken. Zodat ook mensen zoals jij ermee om kunnen gaan.
Dank. Oh. Ik ben benieuwd. Ik vond de vorige, kunnen we niet classic of zo? Ik ben blijkbaar, heb ik hard nodig een classic item of zo.
Het is te modern, ik snap het.
Ja. Goed. Nieuws. We hadden natuurlijk Dropbox. Ik vond Dropbox wel echt... We hadden natuurlijk al eerder Dropbox behandeld. En gezegd van... Hey, als we de filesharing technieken en alles mee kunnen maken. En de mensen helemaal gezoet worden om die sources van het internet af te halen. Enzovoort. Dan is Dropbox niet echt meer een veilig iets. Nu hebben ze 4 uur lang passwordloos alle boxen open gehad op internet.
Ja, ze hebben een security update toegepast.
Een update?
Bleek voor de wagenwijd open te staan.
Mm-hmm.
Tussen 4 of 5 uur om dat te realiseren. En vervolgens was het in 3 minuten opgelost. Dus het was echt een heel simpel iets. Een grote blunder.
Een update is niet altijd een verbetering, zeggen mijn gebruikers altijd.
Dat klopt, ja.
Je dingen zijn dus niet geëncrypt met je wachtwoord of je account. Of ze zijn überhaupt niet geëncrypt. Want ik bedoel, ze zijn dus op een ander soort key geëncrypt. Blijkt hieruit, want anders zou het natuurlijk überhaupt niet werken.
Nou ja, zijn ze überhaupt toch geëncrypt?
Ze staan gewoon plaintext op hun servers.
Nou ja, als je door een bug met een willekeurig wachtwoordje kan aanmelden. Je kan bij de bestanden, ja... Ja, hoe zou encryptie dan?
Ja, nee, zorgelijk.
Betekent dat de website SSL ondersteunt?
Ja, voilà is de optie. We hadden het net even voor de podcast over om TrueCrypt te gebruiken. En dan gewoon ergens publiek, gewoon openlijk op een open webdaf omgeving neer te zetten. Zodat iedereen jouw TrueCrypt file kan downloaden. En er vervolgens niks mee kan.
Daar heb je een probleem mee, Martin. Het probleem met TrueCrypt is dat je eerst het hele volume moet downloaden. En dat dan vervolgens kan encrypten. En dan kun je bij je bestanden. Dus dat is niet handig.
Nou, is dat waar?
Los daarvan. Ja, dat is waar. Er is niks voor. Dus hoewel dat technisch op papier een leuke oplossing lijkt. Voilà heeft nu tegenwoordig ook een iPad app. Zit ook op de iPhone. En Voilà zegt dat ook overal. Wij bewaren je wachtwoord niet. Het wordt allemaal on the fly gedecrypt. En je kunt er gewoon bij. Zonder dat je inderdaad eerst nog heel volume hoeft op te halen.
Mm-hmm.
Dus het is gewoon al verder. Het is al meer en het is al beter. En het is betrouwbaarder. Ja. En ik vind het ook...
Is dat het een stuk duurder is. En je krijgt zeker voor de...
Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Je kan schijfruimte kopen als je lui bent. Je kan schijfruimte kopen als je lui bent. Maar je kunt ook lokale storage aan het collectief doneren. En dan krijg je ongeveer 80% van je inleg krijg je weer terug als bruikbare storage in de cloud. En het hoeft niet op dezelfde computer te zijn als de computer die je wil backuppen. Ik heb het net aan een collega nog uitgelegd. Dus als je een laptop hebt met een 100 gig harde schijf met 40 gig data of zo, ik noem het geks. Dan zou je ergens een desktop thuis kunnen hebben waar je ook je Voilà op draait. Daar lever je 100 gig van je lokale schijf in. En in ruil daarvoor krijg je zeg maar 80 gig in de cloud gratis terug. Dus dat is ook mooi. Wat vind je er dan mee op? Ja, je spreidt het risico.
Maar dan moet je wel constant een computer aan hebben staan.
Ja, nou, ik overweeg zelfs om er een virtuele machine ergens voor op te tuigen, zou ik maar zeggen. Het is gewoon het ruilen van schijfruimte. Alleen, je offert...
Je wil op een open webdaf virtuele machine op internet wil je een deel van je storage sharen. Is dat niet ook het TrueCrypt file online zetten? In een open space? Ja. Want zet je bij Amazon neer die nooit gekraakt wordt.
Ja, nou, het punt is, ja en nee. Ja, dat zou eronder kunnen zitten. En nee, bovenop, op de bovenste toplaag, is het gewoon allemaal geregeld. Dus hoe het ook wordt opgeslagen, het wordt opgeslagen. Alleen er is gewoon ook een makkelijke en veilige interface naar allerlei apparaten waarmee je dan... je kan er vanaf allerlei OS'en bij, je kan er vanaf allerlei... van je iPhone en je iPad kan je erbij.
Mm-hmm. Ja, nee, het werkt vrij goed. Ik vind het heel goed. Ik heb het uitgetest, het werkt vrij goed. Het is wel dat je inderdaad overal die... applicatie natuurlijk moet installeren, maar ook in het TrueCrypt geval moet je natuurlijk overal een exe beschikbaar hebben die je mag runnen om de TrueCrypt image te kunnen benaderen. Dus beide concepten hebben iets voor zich. TrueCrypt heeft ook wat leuks, vind ik. Gewoon door zo'n file ergens online te storen. Maar als jullie zeggen dat ik geen delen kan zieken, dus ik kan geen blok zieken in TrueCrypt file, zeggen jullie net.
Nee. En het is te veel een desktop oplossing, zeg maar. He, er is geen TrueCrypt voor de iPhone of zo. Het kan nog niet echt mobiel. Dus je moet al een computer onder je kont hebben.
Mm-hmm. Ja.
Dat is gewoon dat is wel lastig. Dat is niet handig. Maar goed, het hangt er ook vanaf wat je ermee doet en waar je het voor gebruikt.
Oké, nou goed, BlackBerry was ook allemaal veilig en geweldig. En is nu 15% minder aandeel en allerlei mensen die opstappen en nog meer ellende.
Ja, ik moet daar natuurlijk toch even iets op zeggen.
Mm-hmm. Ja, daarom roep ik het natuurlijk aandelen. Ook.
Je zegt twee verschillende dingen. Hè? Je zegt BlackBerry was ook veilig en geweldig. Nou, dat is één. En je zegt BlackBerry is verkeerd in zwaar weer, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat is allebei waar, nog steeds. Dus er werd me van de week al gevraagd door... Nee, sterker nog, juist helemaal niet, denk ik. Er werd me van de week al gevraagd door iemand... Is BlackBerry op de terugweg en zijn ze op sterven naar dood? En het wat ik al een tijd voorspel en wat nog steeds moet komen... en ik hoop dat BlackBerry dat Research Emotion dat overleeft... is dat ik verwacht dat er... Nou, je ziet het nu met Dropbox gebeuren. Ik verwacht dat er een groot bedrijf op zijn bek gaat... omdat ze de beveiliging niet goed hebben geregeld met iPhones of iPads... Die Apple is natuurlijk verschrikkelijk succesvol. Ze maken mooie dingen. Alleen, het is moeilijk om het goed te beveiligen. Het is niet onmogelijk, maar het is ook niet makkelijk. En het is wachten tot een bedrijf van aanzien gegevens lekt. Dat kan een Bank of America of zo zijn, zo'n soort bedrijf. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan denk ik dat de hele wereld schrikt. En zegt van, jeetje mina, dat mag nooit meer gebeuren in dit land of in deze branche. En ja, laat dat nou hetgene zijn waar de BlackBerry gewoon heel veel beter mee is. Maar inderdaad, minder sexy.
Oké, en de geruchten...
Het enige. Ook Android aandeel is de afgelopen maanden gezakt. Dus ook daar gaat het iets minder mee. In Amerika.
Ja. Nou, en Android is eigenlijk hetzelfde verhaal. Android is ook een besturingssysteem, naar mijn idee, met heel veel potentieel. Er zit heel veel, ik zie heel veel kansen voor Android. Alleen ook Android heeft het probleem dat het niet vanaf dag 1 rondom een beveiligd systeem, rondom beveiligde infrastructuur is opgezet.
Mm-hmm.
Datzelfde geldt overigens voor Windows Phone 7, als ik dan het rijtje compleet moet maken. En ook voor de oudere Windows Mobiles. Er is gewoon niet goed over nagedacht. En Research in Motion is de enige die het wel voor elkaar heeft. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ze wel zwalken met de koers bij Research in Motion. Dus ja, die beursdaling die is wat mij betreft wel dat is wel logisch. Ze hebben hun eigen comfortzone verlaten. Ze zijn met de BlackBerry consumenten aangegaan, omdat ze denken dat dat de voorbode is van de zakelijke gebruikers, zeg maar.
Duidelijk.
Ik denk dat het voor Apple wel waar is. Maar alleen ik denk dat ze daarmee eigenlijk een beetje de focus van hun primaire doelgroep afhalen. En ja, dat wordt heel erg hard afgeschaft op de beurs.
Okay. Gaan nu mobiele telefoons over. Live in die IT-bende. Brenno.
Goedemorgen.
Morgen. We zijn al gestart. Je bent aangeklaagd.
Nou, dat nog niet gelukkig.
Aangeschoten wild. Nee?
Slagen in ieder geval wel een beetje. Wat er gebeurd is dat vorige week opeens er een brief lag van het Openbaar Ministerie. Waarin ik werd gevraagd om me te melden op het politiebureau om gehoord te worden als verdachte in een strafzaak.
Oh, niks bijzonders.
Nee, niks bijzonders. Precies. Het enige is dat ik voor het eerst van mijn leven zo'n brief krijg. En daar raak je toch wel enigszins van in paniek. En het ging natuurlijk over de overchipkaart. Ik word ervan verdacht inderdaad dat er gereisd is op die kaart. En dat daarmee gedaan was. Nou ja, dat staat allemaal niet heel erg ter discussie. En waar het natuurlijk om gaat is het wel of geen journalistiek onderzoek. Ik ben 4 uur lang verhoord uiteindelijk.
Mhm.
En ja, dat is best heftig. Weet je, ze hebben het heel netjes gedaan. Daar kun je allemaal niks van zeggen. Maar ik ben nog nooit van mijn leven verdachte van een misdrijf geweest. Dus ja, dat is gewoon wild.
Maar hoe doe je heel, 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 heel netjes? Is dat waterboarden met zoet water of zo? Hoe,
Ja, dat is... Dat zou je zeggen, nee, er is nee, geen geschreeuw, geen op de tafel slaan. Gewoon heel rustig vragen gesteld. Ik heb daar heel netjes antwoord op gegeven. Zover als dat kon en niet strijdig is met journalistieke belangen. Ik heb een verklaring ingeleverd van...
Ben jij aangeklaagd omdat jij met de overchipkaart aan de gang bent geweest... om te kijken in hoeverre al die verhalen kloppen? En je hebt,
ja, dat klopt. En dat is natuurlijk wel zo. Wat je moet snappen is dat is wel nadat ik een 4 jaar lang onderzoek heb gedaan naar alles rond de overchipkaart. Hè?
Ja.
Dus ik
maar
was,
heb je tijdens, dus mag ik vragen, heb je tijdens die proefnemingen dingen gedaan die eigenlijk niet zouden mogen?
Uiteraard. Op het moment dat je met zo'n kaart gaat rommelen... Dan doe je iets wat niet mag en niet de bedoeling is. Maar waar het om ging, was niet dat je een keertje kunt reizen, maar dat ik structureel ging reizen. En dat niet leidde tot geblokkeerde kaarten. En dat was wel aan de Tweede Kamer beloofd. En het tweede wat ik daarna heb aangetoond, is dat als je een kaart geblokkeerd hebt, dat je daarna nog op een geblokkeerde kaart kunt reizen. Maar het vervelende is dat omdat mijn kaarten niet werden geblokkeerd, moest ik steeds gekkere dingen gaan doen om zo'n kaart geblokkeerd te krijgen. Want met een geblokkeerde kaart kunnen reizen, dat toont in mijn ogen het absolute failliet van zo'n kaart aan.
Mm-hmm.
Dus ik heb de meest rare dingen geprobeerd.
Je hebt je aangetoond dat je alleen je laat je kaart blokkeren door een of andere foute toestand, weet ik, voor overschrijding van een limiet of wat dan ook. En dan kan iedereen hem gebruiken of moet je dan nog iets doen met je kaart?
Stel hem nog een keer, want die ging even snel.
Okay. Als je kaart dus geblokkeerd raakt, kun je daarna gewoon met die kaart nog reizen zonder te betalen?
Ja, dan kun je dus, wat ik dus liet zien was dat blokkeren alleen bij de NS was, op het kaartnummer. En er wordt een bitje gezet. Dus dan van hij is nu geblokkeerd. Nou, dat, als je dat bitje op nul zet, dan denkt de apparaat dat hij niet geblokkeerd is. En met die geblokkeerde kaart wilde ik ook daaraan voldoen dat ik mezelf incheck. Ah, want
hebt,
dan kan
je
ik op
een snel wat gedaan. Je hebt dus je kaart uitgelezen teruggelezen en dat bitje van.
Ja, tuurlijk, maar dat is ook in beeld gebracht. Daar is ook geen, misverstand over. Hè. Ik ontken ook absoluut niet dat het gebeurd is. Want,
daar heb ik nog een vraag over de politie voor. Hebben ze geprobeerd je bronnen of je helpers te vinden?
Ja, ze hebben wel gevraagd ernaar. Maar toen ik daarop heb geantwoord van ja, luister, dit is gewoon de bronbescherming. Mijn en ik wil daar mijn beroep op het journalistiek verschoningsrecht. En toen is er niet druk uitgeoefend. Ja, ze hebben nog wel één keer daarna geprobeerd. Maar ik, ik heb dat niet als idiote druk ervaren of zo.
Ja. Okay, nou, reis ik wel eens in het buitenland bijvoorbeeld. Met een oysterkite in Engeland. En
hetzelfde systeem.
Daar valt me steeds op dat dat daar schijnbaar al jaren zonder probleem loopt. Hebben ze daar een andere technologie?
Ook... Nee, maar kijk, de reden waarom een aantal van mensen zeg maar dit soort software heeft gemaakt, is ook omdat in Nederland het een extreem privacy-onvriendelijk systeem is. En daar zitten een aantal mensen serieus mee in hun maag. En dat leidt gewoon tot meer woede. En wat ik heb laten zien is dat je met standaard software, dat die standaard software er al was.
Oké. Okay.
Nog iets anders, want we begrijpen wat er gebeurd is, maar waarom, er staat nu de discussie of je werk wel van journalistieke aard is. Waar berust het OM zich op?
Dat is ook echt waar ik me zorgen om maak en ook best wel boos over ben. Dan krijg je de discussie, had hetzelfde niet kunnen worden bereikt als je één ritje minder had gemaakt?
Ja, precies, ja.
En dat is gewoon heel lastig voor mij bij een black box onderzoek. Ik heb ook in het voren heel nadrukkelijk maar luister, het mocht niet misgaan. Als je met de NOS, met het NOS-journaal op stap gaat en het gaat mis, dan is dat voor mij einde carrière.
Mm-hmm.
Ja.
Dus alles wat logischerwijs zou kunnen gaan gebeuren met de NOS, dat wil ik gewoon. Ja.
Ja, en dus het wordt dus een discussie over vorm en niet over inhoud. Want dat is het grote probleem natuurlijk bij
maar
dit
heb je een, mag ik wat vragen? Heb je op een of andere manier een perskaart van de NOS of van de een politiepreskaart of hoe dan ook?
Nou, ik heb toevallig een aanvraag lopen voor een politiepreskaart, maar ik heb een perskaart van de NVJ. Maar dat is op zich niet zo heel erg bepalend hiervoor. Bepalend is van
nou,
is er
is,
voldoende.
Dat is bijvoorbeeld voor de politie buitengewoon bepalend. En bijvoorbeeld voor de Amerikaanse ambassade en zo, die hecht ontzettend aan die perskaart.
Nee, ik snap dat op straat, als je gewoon aan het filmen bent, dan kan dat uitmaken. Maar iedereen mag nieuwsgaring doen, jullie ook. Punt is.
Ja,
van,
dat is juist de kwestie dat men dan gebruikt.
Nee, wat bepalend is wat de rechter over Alberto Stegeman heeft gezegd. En die heeft gezegd van het moet maatschappelijk relevant zijn. Nou, dat lijkt me met de overchipkaart heel helder. Het moet leiden tot gevolgen, hè, of daarop gericht zijn. Nou, er was een spoeddebat. En de introductie is uitgesteld. Er zijn een aantal van dat soort dingen zijn er gebeurd. Dus ook daar voldoe ik ruimschoots aan. Ja, en het moet natuurlijk wel enigszins worden opgepikt. Nou ja, ik heb een lijst gegeven van media waar ik aan mee heb gewerkt om het in kaart te brengen. Dat was een lijst van 23 punten waarbij ik alle lokale omroepen maar op één hoop heb gegooid.
Mm-hmm.
Dus, en dan moet je voorstellen dat Alberto Stegeman het alleen doet voor Undercover in Nederland. Dus één programma. Dus ik ga daar op en erover gewoon met dat ik voldoende... Aan die kant zit dat echt wel goed.
En maar ben je ook mag ik nog even... Ben je dat verzoek of dat naar de politie gaan... Is dat echt uit die hoek getriggerd? Of is dat gewoon een van de 500 fraudeurs oppakken?
Nee, er is een aangifte gedaan door TransLink Systems. Nou, toen was natuurlijk duidelijk dat het op een gegeven moment dat het om journalisten ging, om meerdere journalisten. En dan zou je verwachten, dan trekt TransLink hem in. Dat hebben ze niet gedaan, dus het OM doet gewoon nu onderzoek naar die aangifte. Dat zijn ze verplicht ook.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Okay.
En dat is dus nu... ik verwijt het OM op dit moment ook nog niks. Want ja, die doen gewoon hun werk. Maar wie ik wel wat verwijt... is TransLink Systems. Want ik vind het... kijk, dit hindert mij gewoon in mijn werk. Ik kan nu niet meer mijn werk normaal uitoefenen. En dat is dus het lastige. Ik heb er last van. En behoorlijk ook.
Het is ook een slechte manier om met kritiek om te gaan van buitenaf, hè? Want je kunt zoiets natuurlijk zeggen en dan wordt het afgedaan met... ja, dat is alleen maar in laboratoria zo en het is theoretisch en het valt om reuze mee. Nou ja, dat zeggen de PR-afdelingen.
Nou, dat is precies het punt, hè?
Ja.
Hey,
de enige manier om dat te weerleggen is door het aan te tonen. Want je zei net van, het OM vraagt zich dan af... of ik het ook met een ritje minder had kunnen aantonen. Maar hoe stellen ze dat formeel?
Nog niet, want ze zijn nu nog echt heel erg met onderzoek bezig. Maar hoe heet het? Ik heb gewoon alle combinaties geprobeerd. Dus er is ook een aantal keer gereisd met twee personen, klopt. En dat was noodzakelijk, want ik wilde twee database transacties bij elkaar hebben. Echt alles waar ik kon bedenken van wat zou in een database gaan leiden tot detectie... of zou moeten leiden tot detectie, heb ik gewoon geprobeerd. Ja.
Heb je het van tevoren ook aangegeven van ik ga dat zo doen? Is dat nog waardevol voor je verdediging bijvoorbeeld?
Ja, een hele slimme van je. Dat hebben we in PC Active wat verkapt. Hebben we dat wel aangekondigd. We hebben van tevoren ook... men heeft van tevoren geweten dat ik hiermee bezig was. En dat dit onvermijdelijk was. En tijdens het reizen heb ik ook de Nederlandse spoorwegen op de hoogte gebracht. En ik heb ze uitgenodigd om met mij mee te gaan.
Kwetsbaar ook, hè? Dat maak je ook zo makkelijk doelwit. En daarom is het des te kwalijker dat ze hun pijl op jou richten.
Ik vind echt dat je ook niet alleen journalistiek heel correct hebt gehandeld, maar ook responsible disclosure hebt gedaan. Juist door de NS te waarschuwen van kijk met me mee, dit gaat echt niet goed. Daarna had ik nog andere lekken gevonden in de automaat van de NS.
Vragen, wat zijn nou je conclusies? We kunnen praten over hoe je juridische positie is. Is jouw conclusie nu dat Nederlandse OV-chipkaartsysteem is zo lek als een mandje en dat zouden ze moeten veranderen, of niet?
OV-chipkaart is kapot als het maar zijn kan en ik zie maar één plek en dat is de Schoothoop. En dat is eigenlijk om een hele simpele reden. De detectie werkt onvoldoende, het systeem faalt aan alle kanten, de klant heeft er last van. Ja, en het is een onveilige kaart en hij blijkt ook nog een kruisje.
Het is niet positief. Ik had het net ook over het Oyster-systeem in Engeland. Is dat beter?
De beveiligingsproblemen zijn daar niet heel erg veel anders. Maar de andere dingen zijn daar veel beter geregeld. De back-office functioneert veel beter. En met zo'n betere back-office kun je dus ook de klant bedienen. En dan is zeg maar ook de overlast die zo'n kaart geeft is een heel stuk minder. Wat je natuurlijk hier hebt is een kaart die sociaal-maatschappelijk een ongelooflijk hoge prijskaart heeft gekregen. 3 miljard aan minimale investering. Nu zitten er dus rechercheurs maandenlang om één zwartrijder te pakken. Dit zijn prijskaartjes die gewoon sociaal-maatschappelijk tot discussie horen te leiden. En of je dan ermee doorgaat, ja, dat moet dan BV Nederland lekker zelf weten. Mijn taak is om het bloot te leggen dat er iets aan de hand is dat vraag oproept.
Heb je het gevoel dat de Tweede Kamer, de politiek... of de NS zelf die hier nu echt wat aan gaat doen of niet?
Nee, dat vind je NS niet. Trouwens, hè, voor de volledigheid. Het is TransLink Systems. Nee. Dat is wel belangrijk. De NS is maar een onderdeel.
Ja, maar de NS lijkt wel... Ik krijg wel het gevoel, en ik heb daar geen hard bewijs van... maar ik krijg wel het gevoel dat NS als 70% is aandeelhouder van TransLink Systems... eigenlijk met TransLink wel klaar is. En het zou mij niet verbazen als het bedrijf gewoon een keer dat daar wordt ingegrepen.
Oké. Helder. Het is spannend. Het is ook waarschijnlijk helemaal niet goed voor hun PR om jou dit allemaal aan te doen. Even kort door de bocht. Lijkt mij. Want dit gaat toch nooit goed voor ze aflopen. Dit gaat wel goed voor jou aflopen, zou ik aan het denken.
Los van de PR, Martin. Het is ook een heel slecht, wat ik net al zei, het is een heel slechte manier om met kritiek van buitenaf om te gaan. En als die bedrijven zoveel invloed hebben en blijkbaar zelf geen fatsoenlijk onderzoek kunnen doen, of het wel willen doen, maar dan de conclusies willen negeren, ja, dan welke instrumenten, welke middelen zijn er dan nog voor burgers of voor journalisten om zulke groot falen aan te tonen? Want je kunt het zeggen, maar er is inderdaad maar één manier om gehoord te worden en dat is door het te bewijzen. Ja.
Ja. Ja.
Als je op deze manier de mond gesnoerd wordt, wat blijft er dan nog over? Want er is veel meer aan de hand. Ja. En ook niet alleen maar met die OV-chip natuurlijk.
Ja, en het is ook niet de eerste keer dat ik iets aantoon. Hè. Ik heb er natuurlijk heel veel aangetoond zonder de wet te overtreden. En ik heb hier gewoon goed over nagedacht. En ik heb bewust de wet overtreden. Omdat ik geen andere optie meer zag.
Ja.
En dan is het dus dat ontje minder. Ja, dat zag ik niet. En nogmaals, ik wilde gewoon geen fouten maken. Voor mij was dit wel de grootste scoop tot nu toe in mijn carrière.
Mm-hmm.
En ik snap heel goed dat ik het opneem tegen een bedrijf dat 3 miljard heeft verstookt. Dus dat hele lange tentakels heeft. En dat moet gewoon kloppen aan alle kanten. En ja, voor wat je zei net over de PR. Ja, ik heb trouwens ook in het vorige gezegd dat ik daarvan met verbijstering elke keer kennis neem. Hoe zij met kritiek omgaan. Want je zou verwachten dat ze op een gegeven moment ook snappen dat een grote mond hebben. Alleen het niet doet in de media. Van ja, we pakken die journalisten en kamerleden nog wel.
Ja, dat is een algemene trend, lijkt wel. We hadden het net ook even over Dropbox, net voor jij in de uitzending kwam. Ook daar hadden we natuurlijk een paar podcasten geleden kwamen erachter dat je filesharing tools kon maken en zo. En die figuren die dat gepubliceerd hebben, die zijn half aangeklaagd en gesuut en die moesten dat van het web halen. En dat is nog beschikbaar via torrents en zo. En nu heeft Dropbox 4 uur lang natuurlijk zijn hele systeem opengezet voor de hele wereld. Kon je zonder paswoord erin. Ja, dat blijft gewoon niet luisteren naar de markt, denk ik. En niet op tijd reageren. Want toen, met die fileshare actie van 3-4 weken geleden, toen hadden ze al hun developers erop moeten zetten. En alles moeten fixen qua security.
Ja, weet je wat het is, Martin? Ja. Kijk, een private organisatie als Dropbox, die kan natuurlijk falen en in het ergste geval gaan die gewoon failliet. Dat is gewoon heel eenvoudig.
Mm-hmm.
Ja? Als jij zoiets met jouw bedrijf verkeerd doet, dan heb je gewoon een probleem. En dat is het gewoon. Het grote probleem van zo'n TLS, van de NS, van het reizen met het openbaar vervoer is, dat het natuurlijk allemaal, gemeenschapsgeld.
Ja. Dat heeft ook een rol gespeeld, hoor, bij mij. Als het een bedrijf was geweest als Philips, dan was ik misschien ook veel minder lang met onderzoek doorgegaan. Maar als het om algemene middelen gaat, dan hoor je daar gewoon in door te gaan.
Precies, ja. Het is natuurlijk, het was natuurlijk in handen van de staat. Het is dan even om snel geld te genereren verkocht. Er moest marktwerking komen, want er zou de service beter van worden en de prijzen van omlaag. En ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat weten we al jaren. We weten dat het in de energie niet waar is. We weten dat het in de zorg, dat het in de telecom niet waar is. En ondertussen blijven dit soort dingen maar doorgaan. Uit naam van de burgers van het land, zou ik bijna willen zeggen. Dat is natuurlijk heel erg.
Ja, mag ik trouwens even nog één klein dingetje toevoegen? Mensen vergeten wel eens dat, en ik heb het bedrag nu een paar keer genoemd, maar we hebben het hier gewoon over de duurste ICT-fail uit de Nederlandse geschiedenis, volgens mij.
Voor zover bekend, hè?
Het is ook. Ja, voor zover bekend, inderdaad. Maar dus we hebben het niet over kattenpis of zo, hè? Het is niet een beetje een bedrijfje plagen of zo. Nee, dit is gewoon echt een misstand.
Informatiesysteem bij de politie?
Ja, dat gaat niet om miljarden. Nee, dan heb je het over honderden miljoenen.
Oké, dat valt mee dan.
Heb je voorstellen? Heb je voorstellen
we
over
meer
de
dingen op de rit staan die natuurlijk eventueel heel veel geld gekost hadden, zoals het patiëntendossier en de kilometerheffingen, dat die zijn niet doorgegaan, maar dat had ook miljarden gekost. En bijvoorbeeld in Duitsland hebben dat soort problemen. Ze hebben daar een heffing ingesteld voor vrachtwagens. En daar hebben ze ook een systeem voor opgetuigd wat miljarden gekost heeft en ook niet goed functioneert. Ja. Dus het is in het algemeen zou je kunnen zeggen.
Dat staat ook op Brenno's lijst al, hoor. Hij is al bezig.
Ja, maar, nee. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat de overheid in zijn algemeenheid dit soort dingen niet aankan.
En het is geen
maar wie kan het
probleem.
Wel aan? Kan Shell het wel?
Nee, maar dat is, het is geen technisch probleem. Alleen het is een organisatorisch probleem. Dus er is in het hele model, we hadden het voor de podcast al even over encryptie bijvoorbeeld ook. En over de halfwaardetijd van betrouwbare encryptie. Er is in het grotere functioneren geen rekening gehouden met het feit dat alle security achterhaald raakt. Er moet dus een mechanisme zijn waarbij iemand van binnen of van buiten kan constateren dat er iets niet klopt. En die moet dan gewoon vrij kunnen spreken. Die moet dan kunnen zeggen, luister, dit en dit is er aan de hand. En ik snap dat een grote organisatie niet naar iedere joker kan luisteren die zegt dat er ruimte voor verbetering is. Maar ja, je kan niet iedereen negeren. En dan is de vraag, als je vaststelt dat je niet iedereen kan negeren, dat er een maatschappelijk belang is, een breed maatschappelijk belang is, om te luisteren naar kritiek, ja, hoe ga je dat dan doen? Kun je dan dingen regelen? Kun je dan dingen afspreken? En we kunnen natuurlijk...
Sorry, Brenno.
We kunnen al die
ja, dadelijk.
Oh, sorry. Ja, we kunnen al die incidenten los van elkaar zien. Maar er is natuurlijk gewoon een heel groot probleem aan de gang. En dat is gewoon dat
nou,
er niet geluisterd wordt.
Ik heb een column voor Digital Life. En ik geloof dat die volgende week uitkomt. Daar verklaar ik de overheids ICT-industrie als het Tsjernobyl van de ICT-industrie. Want, en dat is niet om grappig te zijn, maar gewoon van... Het is nu zo verkloot dat het gewoon even nu... Ja, ik weet niet meer waar je moet beginnen. Eigenlijk moet je gewoon 20 jaar weglopen en dan weer een keer gaan kijken of zo.
Je krijgt er ook een punt af.
Tsjernobyl een beetje verouderd. Ik vind Fukuyama en Fukuyama vind ik veel beter. Ja.
Ja.
Ja, goed. Maar de overheid prutst. Niet alleen in de ICT, maar in alle projecten. Ik ben journalist, ik volg dat ook al jaren, wat je in Amsterdam ziet. De Noord-Zuidlijn, de Betuwelijn. Het is allemaal geprutst. Allemaal belangengroepen die daarin spelen. Het probleem is dat de burger er eigenlijk niks tegen kan doen. Ons ultieme middel is het referendum. Of je kunt dan in Europa daar vragen gaan stellen. Moet je heel veel handtekeningen voor hebben. Ik organiseer nu zoiets over de verkoop van de haven in Amsterdam. Het is echt heel moeilijk om beslissingen die genomen worden door onbenullen die daar in een raad of in een Tweede Kamer zitten en dat overlaten aan wat ze denken, experts bij in dit geval de NS. Het is niet zozeer onwil of fraudulezen toestanden. Het is gewoon onbenul van ons politieke systeem. En hoe los je dat op? Ja, dat weet ik.
Nou, dat wilde ik ook vragen, Benno. Heb je hulp? Kunnen mensen geld sturen om je te steunen?
Ja, nou,
er
komt zo meteen een actie aan van webwereldnu.nl, PC Active en Geen Stijl. Om inderdaad de advocaatkosten te... Ja, precies. de advocaatkosten vooral, hè, want dat loopt gewoon nu al in de duizenden euro's. Dus ja, daar word ik wel word ik geholpen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Persvrijheidsfonds, die hebben zich vanochtend achter me geschaard. En over een 10 minuten ga ik horen wat de NOS voor me gaat betekenen. Dus ik word wel gesteund. Ik word op Twitter ongelooflijk gesteund. Ja, en heel veel journalisten die gewoon het voor je opnemen. Ja, dat is wel heel fijn, want geloof me, dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Dit raakt je behoorlijk.
Heb je nu al, want het is nog heel vroeg, hè, want er loopt nog een onderzoek en alles. Maar heb je nu al voor mensen die zelf dit soort praktijken aan het onderzoeken zijn of dingen hebben opgemerkt, tips van doe dit wel of doe dat niet?
Nou ja, documenteer goed en zorg dat je heel goed weet waarmee je bezig bent. Dus als je de wet overtreedt in het algemeen belang, dat je dat heel goed vastlegt waarom dat dan is. En waarom is dat algemeen belang en waarom kan het niet met minder? En veel meer dan dat niet. Ik vind wel dat mensen moeten blijven doorgaan. En ook al zou het wel leiden tot aanhouding en vervolging en dat soort dingen, heb ik me wel voorgenomen om door te gaan met mijn werk.
Oké.
Want dit soort dingen zijn te belangrijk en dit is wat een journalist doet.
Had je niet al gewoon al Alberto Stegeman moeten tippen?
Nee, ik wil het
of
gewoon
het
zelf kunnen doen.
Doen sorry. Ja, precies, ja. Dat snap ik
ja,
ook
weet
goed
je,
door mij, ja.
De vormfactor van Alberto Stegeman vind ik interessant, maar is niet helemaal mijn vorm. Ik wil ook gewoon heel erg onderbouwd kunnen zijn van het grotere plaatje. Maar weet je, het in beeld brengen dat je kunt zwart reizen en we worden maar niet gedetecteerd, is geen verhaal op zichzelf. Hè? Ik heb bij PONieuws een aantal keer gezegd, hier zit een bedrijf dat gewoon structureel zijn verantwoording niet neemt. Dat ben ik ook aan het blootleggen. Dus het gaat om veel meer dan een beetje pielen met technologie. Dat is echt het laatste geweest in een heel verhaal. Nou, en nu is er weer allerlei onderzoek gestart, want ook met Trouw ben ik weer begonnen met nieuw journalistiek onderzoek. Van de week. Dus ja, heftig allemaal.
Nou, oké, wij wensen je veel succes.
Dat er inhoud aan bod komt en niet alleen vorm. Ja.
We zetten allerlei links op de IT-bende site, in ieder geval hierover.
Super. Ik heb een verhaal geschreven over hoe het verhoor op mij is overgekomen en hoe dat was.
Oké. Okay. Als je mij als je een link in de Skype kan plakken, dan zetten we die ook al erbij.
Ja.
Graag.
Met liefde natuurlijk.
Ja.
Hey jongens, fijn weekend.
Ja, jij ook. Ja, en we horen je graag verder in deze story. We supporten je.
Hey, dankjewel.
Oké. Okay.
Hoi hoi.
Hi.
Hoi.
Goed.
Ja, wat een toestand.
Ja. Interessant. Nou, we kunnen toch alles gewoon goed registreren en in Denemarken heeft de politie voorgesteld om anoniem internet op te heffen. En iedereen moet een officieel ID en zo gekoppeld aan de user die aan het internet is het voorstel.
Ja, want als je niks te verbergen hebt, heb je toch zeker niks te vrezen.
Officieel de Deens politievoorstel. Dus.
Ik vind dat alle domme mensen maar gewoon in de gevangenis moeten.
We kunnen hier nog uren over door.
Maar je zit al in de gevangenis. Misschien heb je dat niet in de gaten. Ja? En dus al ze hebben je gewoon zo'n dingetje gegeven. Dat heet een mobiele telefoon. Maar dat is eigenlijk gewoon om je in de gaten te houden. Hè? Ja.
Okay.
Jongens, wat is het nieuws deze week?
Ja, we zijn een beetje al aan het eind van de podcast. We gaan toch wat nieuws nog behandelen. Ja.
Nou, ik vind het belangrijkste nieuws eigenlijk dat we deze week een enorme klap hebben gezien in de beurzen. En dat daar weer wat angst ontstaat. Eigenlijk van, het gaat natuurlijk over Griekenland en dat soort zaken. Maar ik vind de algehele sfeer angstig. Ja. Ik weet niet wat voor effect dat gaat hebben op onze ICT-handel. Maar ik kijk daarnaar en ik vind het allemaal een beetje verdacht. En, ja.
Het bubbelt wat.
Nou ja, het is behoorlijk in elkaar geflikkerd.
Aan de andere kant hebben we ook dat we nu allemaal weer nieuwe extensies aan onze domeinen gaan geven. Je kan nu punt Coca-Cola binnenkort gewoon kopen voor 185.000. Nou, wat? Sorry?
Die dan net niet.
Is dat, dat is leuk, ja. Ja, ja.
Ja. Ja, punt IT-bende. Ik weet niet of gasten, luisteraars bedoel ik, van deze podcast €185.000 over hebben. Dan adviseer ik ze om punt
IT-bende. Ik zou ze maar niet uitdagen.
Punt IT-bende. Het is een leuk. Nee, maar ik bedoel, is wel zorgelijk, toch? Want we krijgen nou punt brand en punt... En wat dachten we van punt local? Zullen wij punt local aanvragen?
Ja.
Dat lijkt me wel een geslaagde extensie voor ons IT.
Zullen we even allemaal even 105... Nou, wat is het?
Punt local was al besmet, hè?
Sorry?
Wat punt local was al besmet.
Hoe bedoel je?
Nou, punt local wordt... dat gaat mis met DNS lookups en zo.
Oh.
Er is, de punt local wordt niet, ik weet het uit mijn hoofd niet meer zo goed, maar ik geloof dat er met de multicast DNS iets aan de hand is. Dat die punt local lokaal probeert af te wikkelen, lokaal door je werkstation en niet eens meer aan de server vraagt hoe het ook alweer zat met die punt local.
Oh, oké. Okay.
Ja. Dus als je nog lokale domeintjes wil inrichten, noemen ze dan sowieso niet punt local, maar noemen ze dan punt iets anders. En ja, het probleem van het punt iets anders is dat nu ook te koop komt.
Mm-hmm. Ja, want we hebben natuurlijk inderdaad, want daarom zeg ik punt local, maar we hebben lokale internet heten toch heel vaak wel punt local, punt LAN. Hebben alle routers en zo, die zijn allemaal punt LAN uitgevoerd.
Ja.
Dus ja, als die namen beschikbaar komen en er sijpelt er eentje door die ergens gebruikt wordt, dan krijg je natuurlijk grote problemen.
Als ze dachten, die IPv4 adressen zijn toch op. Dus het wordt toch al een puinhoop. Dus laten we dan gewoon alles maar meteen een grote bende ervan maken.
Goed. Wat zagen we nog meer? QR-code munt. De mint in Utrecht heeft een QR-code uitgegeven. De eerste QR-code munt.
Er is een 5 euro muntstuk, een jubileum munt uitgekomen. En daar staat inderdaad een QR-code op. Het gaat dus om een beperkte oplage voor feesten en partijen. Dus zo geweldig groot nieuws is het nou ook weer niet. Maar goed, ja. De QR-code is in ieder geval nog niet dood. In ieder geval nog niet zo dood als Google hem inmiddels verklaard heeft.
Nee, dat denk ik ook zeker niet. Want het begint overal juist aan te trekken. Ik snap dat ze nu de RFID-dingen, de, hoe heet het, Near Field NFC-chips willen promoten. En daardoor zeggen ze dat de QR-code dood is. Maar ik geef het nog wel een kans, die QR-code. Zeker als het nu een munt is. Wat ook interessant was deze week, vond ik echt als developer dan interessant. Er is een JavaScript dat decode mp3's. Dus dat houdt in, voor de luisteraars die niet snappen wat ik nu zeg. Normaal heb je een flash player of zo die een mp3 afspeelt in je browser. Maar je hebt nu vanuit Firefox, kan je nu alleen Firefox op dit moment, kan je een JavaScript draaien en die decodeert. Dat JavaScript zelf decodeert op volle snelheid 320 kilobit per seconde mp3's. Zodat ze geluisterd worden vanuit, kunnen worden geluisterd vanuit de browser. Dus dat en is
mijn
toch
wel. Hart gaat hier sneller door kloppen. Om
ja, te omdat dit dit betekent dat JavaScript zo snel aan het worden is dat het Flash kan vervangen.
Wacht even. Zei jij nou net in één zin de woorden Java en snel?
Ja, JavaScript is nu zo snel dat ze 320 kilobit per seconde mp3's kunnen decoderen.
Ik moet even een traantje wegpinken, want dat had ik niet verwacht dat ik dat ooit nog zou horen. Twee woorden in één zin.
Daarom is het ook groot nieuws, dacht ik. Ik vind het in ieder geval, het is een soort milestone dat dit kan. En dit is nou alleen nog maar in Firefox, maar het is natuurlijk de bedoeling dat het in de Chrome en al die andere. En binnenkort wordt het misschien video decoderen via JavaScript.
Oké, en om wat voor JavaScript gaat het dan? Is dat een soort eigen implementatie van?
Nee, het is gewoon een normale JavaScript die nu in de Firefox zit. Dus.
Nou, merkwaardig, dan is er misschien toch nog hoop.
het is gewoon sowieso een interessant fenomeen dat het kan. Ik zet een link op de IT-Bende site. Iedereen kan dat gaan bekijken. uTorrent is aangeklaagd voor patent infringement.
Ja, het is weer zo'n non-nieuws dingetje.
Non-nieuws dingetje. Skip.
Patenten, die BitTorrent zou schenden.
Mm-hmm. Maar
het gaat om dingen die zij al lang deden voordat het patent was aangevraagd. Dus het
gaat ook om een heel algemeen patent, las ik.
Het klinkt allemaal heel spannend. BitTorrent breekt de patent en het einde van BitTorrent is in zicht, maar nou, goed.
Oké.
Zover is het nog lang niet.
Oké, een ander nieuwtje wat ik zag is dat er een van de onderzoek is dat kinderen die de hele dag zitten te spelen, maar gewoon dus alle mensen die computers gebruiken, veranderingen in hun hoofd krijgen in de MRI-scans van hun hersenen.
Ja, heb ik ook gezien.
Ja, en dan praat Scientific American toch niet helemaal een achtelijke club over dat een, wat ze zeggen, dat een love affair met het internet een addiction kan worden. Omdat die veranderingen schijnbaar dan ook het hormoonsysteem en dat soort dingen aantasten. Nou, dat weet ik natuurlijk al lang dat mensen verslaafd zijn aan de computer. Waar mijn vraag dan komt, zijn ze dan verslaafd aan specifiek games of aan porno op het internet of Facebookers of wat dan ook. Ja, is dat nog specifiek? Dat kon ik daar niet uithalen.
Ja, ik begrijp dat het vooral het 3D-effect of het 3D-spellen spelen en zo, of überhaupt spellen spelen, voornamelijk hier gezegd wordt dat opvallend is. Ik ga ervan uit, want anders zou je ook wel kunnen zeggen dat tv kijken ook je brain aanpast, maar dat zal ook wel zo zijn. Ik denk überhaupt dat ons brain zich een beetje vormt naar wat we aan het doen zijn of zo. Dus het is misschien helemaal geen hot nieuws.
Nee.
Dus het is wel opmerkelijk dat het gescand, dat het gedetecteerd kan worden. Dat ik gewoon gescand kan worden en dan gezegd, hey, dit is een Doom speler of zo. Dat is wel redelijk zorgelijk. Dat je dus eindelijk
breed. Doom speler, ja. Ja, dat je het echt al zo ver kunt doen, ja. Nou, er was een andere manier, Carr, en daar zijn al wat stukken in de pers verschenen. die eigenlijk hetzelfde beweerde of ander onderzoek. Dus daar komen nu wat meer verhalen daarover. Ik vind het toch allemaal weer erg. Ja.
Ja, het is wel enigszins. Het klinkt eigenlijk wel gewoon logisch. Dus ja.
Ja, ik denk dat ook mensen gebruiken naast veel meer computers. Dus hun hele leven verandert. En het is aan de natuur om zich aan te passen. Dus dat betekent dat mensen de normale evolutie volgen. En of dat nou goed of slecht is, dat is inderdaad vraag 2 dan. Maar dingen zullen
veranderen. Maar wat denken we dan over die Kinect? Microsoft heeft aangekondigd dat ze dat in de healthcare willen gaan toepassen. Het heeft zodanig, Kinect is natuurlijk best wel aangeslagen als een succesnummer van Microsoft. Maar nu willen ze dus uit het game niveau trekken en in de healthcare gaan toepassen.
Nou, ik denk dat
Ja, maar dat is ook, dat is al. Ik bedoel, ik vind dit soort nieuwtjes, op een gegeven moment zie je dus Microsoft, die gaan ergens mee zwaaien. En dan denk ik van ja, dat weet toch iedereen wel? Ja. Dat je via bewegingen, dus een apparaatje waarmee je niet alleen kunt de muis kunt doen, maar dat de beweging ook wordt omgezet in een digitaal signaal, dus een AD omzetten, dat we daar allerlei nieuwe dingen krijgen. Het valt me op dat Microsoft dan bij gebrek aan nieuws waarschijnlijk dan zo'n voorbeeld naar voren haalt. Ik heb laatst wat verhalen geschreven over de Meta-app, maar het is natuurlijk duidelijk dat nu we apparaatjes hebben die niet alleen spraak en dus tekst en beeld hebben en spraak en geluid, maar ook kunnen reageren op aanraken en zelfs kunnen trillen en dat nu met die Kinect eigenlijk bewegingen kunnen overdragen. Dat ja, zeg maar het arsenaal aan kunstmatige zintuigen enorm toeneemt. En dat is een medische toepassing eigenlijk heel logisch. Maar daar kun je, ik bedoel, dit soort dingen is natuurlijk veel interessanter voor de seksindustrie. Ja, dat je de Kinect kunt gebruiken voor, noem maar wat, ja.
Teledodonics. Ja, maar dat was geen goede reclame voor Microsoft.
Nee, daarom. Maar daar gaat het nu om. We praten dan over de Meta-app. Hè. Er komen applicaties die veel meer gaan gebruiken dan wat we nu zien. Het probleem eigenlijk met de huidige generatie, ik geloof dat er nu tegen de 300.000 apps zijn voor Android of zo, is dat ze allemaal, zeg maar, modificaties zijn of versnellingen van dingen die we normaal al doen. Het zoeken naar bepaalde informatie op een bepaalde plek. Het bijeenrapen van jouw muziek en dat delen. Er is nu weer een nieuwe applicatie waarbij iemand zegt, ik ga DJ spelen voor een beperkt publiek. Er zitten 20 mensen thuis te luisteren. Dus hij gaat gewoon een radiostationnetje beginnen en muziek spelen met allerlei copyright problemen. Maar het is nog steeds niks nieuws. Mm. Waar Microsoft hier iets laat zien, is van een veel bredere trend, waarbij we beweging en in het algemeen sensors en actuators, want dat zijn het. Hè, dus een bewegingssensor. En een actuator is, als dat Kinect dingetje dan ook nog terug gaat trillen, zal ik maar zeggen. Op dit moment komen we nog niet veel verder dan een iPod of een iPad die een beetje trilt. Maar daar zou je dus via een USB-poortje of zo, wat dan niet aan een iPad kan. Maar via een USB-poortje kan je heel makkelijk een massagestaafje eraan maken. Die zijn gewoon te koop voor €5. Dus, maar ook medische sensors, hartstikke makkelijk. Ja, we gaan naar nieuwe toepassingen toe, nieuwe zintuiguitbreidingen.
Goed, jij hebt al geroepen dat het in Windows 7 allemaal zou komen, maar het wordt dus weer meer Windows 8 of zo.
Ja, maar ik zag toevallig van de week in 2001 een persconferentie van Bill Gates. En weet ik veel wat het toen was. Millennium, nee, of zoiets. Ja, in ieder geval. En waar dan vreselijk wordt opgegeven over de 300 speech-to-text en voice activation dingen in dat nieuwe operatiesysteem toen. En we weten ondertussen dat daar niks van terecht is gekomen. Je kan in Windows een beetje zeggen, hallo, weet ik wel, open pagina, maar daar houdt het een beetje mee op. Dus het is een langdurig proces, ik zie het komen. En je kunt door ontwikkeling als de Kinect kun je zeggen, we schieten een beetje op in die richting. Maar het is eigenlijk, moet je zeggen, dat de iPod en de iPad en de ontwikkeling van de apps wat dat betreft gewoon een hele grote stap vooruit is, omdat daarmee veel meer mogelijk wordt.
Ja, maar goed, wat we net zeiden over JavaScript en de kracht die het blijkbaar nu aan het ontwikkelen is, maakt ook de apps in de browser, dus apps die echt op internet staan en bijna systeemonafhankelijk zijn, maakt natuurlijk de versnelling van het proces dat het sneller gaat, omdat je hoeft veel minder acties te doen om iets aan de gang te krijgen. En wat ik nog wel interessant vond in wat je net zei over de discjockey voor spelen voor andere mensen. Laten we daar even de podcast mee afsluiten. Er is inderdaad turntable.fm. Het is een redelijke hit. Dus als je van die discjockey neigingen hebt, ga eens kijken op turntable.fm. Zolang het nog bestaat, want er is enige vraagtekens over of het allemaal wel mag wat er nu op turntable.fm gebeurt. Want ja, copyright blijft copyright natuurlijk.
Ja, ik vind het valt een beetje onder de brede moniker van begin je eigen televisiestationnetje, of in dit geval je eigen dance party. Mm-hmm. En dat is heel leuk. En ik denk aan dat kids, en zeker met wat vriendjes en zo, daar hartstikke leuke dingen mee kunnen doen. Dat het ook creatief is. En dat copyright issue afhankelijk van het land en de wetgeving nogal beperkend kunnen zijn. Buma Stemra staat vast gelijk aan de deur met een...
Oké. Iedereen hartstikke bedankt voor deze interessante podcast weer. Feedback.
Zomer vieren.
Ja, midzomer. Leuk, ik mis het.
Oké, see you guys.
Feedback op itbende.nl of broerse@martinik.com. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Doei.